De schriftlezing, Filippenzen 3, verzen 1 tot en met 21. De schriftlezing uit Filippenzen 3. Alwaar wij Gods heilig en dierbaar woord lezen, Filippenzen 3 te beginnen bij vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke u dikmaals gezegd hebt en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging op deze eerste Adventszondag in het jaar 2020, in de coronacrisis, vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 3, en daarvan vers 18a en de versen 20 en 21. Tekstwoorden zijn vers 18a en 20 en 21 uit het derde hoofdstuk van de Filippenzen brief. En daar lezen wij, want velen wandelen anders. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Boven de preek heb ik gezet adventsverwachting in Filippi. En deze verwachting die spreekt van de wandel in de wereld van de Filippenzen, dat is naar aanleiding van vers 18a. Die adventsverwachting in Filippi die spreekt ten tweede van de wandel in de hemel van de Filippenzen, dat is naar aanleiding van vers 20. En tenslotte spreekt de adventsverwachting in Filippi van de wandel in de toekomst. Dat is naar aanleiding van vers 21. Adventsverwachting in Filippi. Dat is een wandel in de wereld, een wandel in de hemel en een wandel in de toekomst. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, Advent 2020. Een periode die we wellicht niet zullen vergeten. Ouderen en jongeren dragen deze periode, als de Heere dat geeft, hun hele leven mee. Deze periode van het coronapandemie. En die willen we met de hulp van de Heere overdenken, wat de apostel Paulus ongeveer 2000 jaar geleden geschreven heeft over zijn advent, over zijn verwachting aan de gemeente van Filippi. Filippi, dat was een kolonie, een stad voor Romeinse veteranen. Die veteranen die kregen na een eervol ontslag uit het leger een stukje grond daar bij Filippi. En van dat stukje grond konden ze dan leven en konden ze hun oude dag slijten. En Paulus die was op zijn tweede zendingsreis in Filippi aangekomen. En jongens en meisjes, je weet misschien wel wie daar in Filippi woonde, wie Paulus ontmoet heeft toen. Lydia, de purperverkoopster, die verkocht uit haar winkel exclusieve kleding. Er was ook een stokbewaarder. De man die op zo'n wonderlijke wijze en op een ingrijpende manier tot geloof en bekering is gekomen. Als 's nachts in de gevangenis waar Paulus zit, tot die stokbewaarder zegt: geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. En door Gods genade is er in de gemeente van Filippi ook een christengemeente. En Paulus die is nu in de gevangenis in Rome en hij schrijft vanuit de gevangenis een brief aan deze gemeente. En in deze brief roept de apostel hen op en brengt hij in onze herinnering zaken die van groot belang zijn. Want daar in Filippi, in die heidense omgeving, met al die gepensioneerde soldaten, is het voor de christenen nu niet bepaald gemakkelijk. En dat was voor de gehele vroeg-christelijke kerk niet. Dat zij het gemakkelijk hadden. Ze werden zo'n beetje met de nek aangekeken, zou je kunnen zeggen. De Joden, die moesten vaak helemaal niets van de christenen hebben. Je werd uit de synagoge gestoten. En de heidenen die keken ook een beetje smalend neer op die Joodse sekte van de volgelingen van die rabbi uit Nazareth, de Heere Jezus. Die volgelingen van die rabbi, dat waren kannibalen, want ze aten zijn vlees en ze dronken zijn bloed. En met het oog daarop schrijft de apostel Paulus iets over de wandel van de christenen te midden van zo'n heidense samenleving, van zo'n heidense cultuur. Hij schrijft over de wandel, over het burgerschap van de gelovigen in Filippi. Want vanuit de Griekse taal kun je dat woord wandel ook vertalen met burgerschap. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, dan komt de vraag tot ons. Van welke kolonie, van welke stad wij burgers zijn. Van de hemel, van het licht of van de wereld, van de duisternis. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. Adventsverwachting en wandel in de wereld. Paulus die zegt, want velen wandelen anders. De apostel die spreekt nu niet tot mensen die zeggen dat naast het geloof in Christus je ook nog een eigen bijdrage aan de zaligheid moet doen. Nee, hij richt zich tot hen die zeggen, als ik gerechtvaardigd ben door Christus, dan is het niet meer van belang hoe ik leef. Paulus die richt zich tot mensen die met de mond roemen in Christus, maar die intussen een spoor van heiligmaking, geen spoor van heiligmaking in hun leven laten zien. Mensen die zeggen, laat ons de zonde doen, opdat de genade des te meerder worden. En die mensen, die worden ook wel antinomianen genoemd. En jonge vrienden, dat woord antinomiaan, dat is samengesteld uit twee woorden. Anti en nomiaan. Anti en nomos. Anti betekent tegen en nomos betekent wet. Het zijn mensen die dus hun eigen wet bepalen. Die hun eigen leefregels bepalen. En tegen deze antinomianen schrijft de apostel Paulus. En wat zijn dat dan voor mensen, die antinomianen? In vers 19 omschrijft de apostel hen. Het zijn sensuele mensen, zou je kunnen zeggen. De apostel zegt, welker God is de buik? En buik, dat staat hier voor alle fysieke verlangens en begeerten. Zowel het verlangen naar eten en drinken als de seksualiteit. Alle aardse en lichamelijke behoeften, zou je kunnen zeggen. En van die begeerten maken deze dwaalgeesten, deze antinomianen, een afgod. Daar besteden ze al hun tijd aan en daar wijden ze al hun aandacht aan. Daar leven ze voor. En sommigen van hen doen dat zelfs in de meest grove vormen van losbandigheid en dronkenschap. Is er iets nieuws in de wereld onder de zon, gemeente? We kunnen er zo de tijd waarin wij leven naast leggen. Antinomianen, dat zijn sensuele mensen. Maar het zijn ook schaamteloze mensen. Paulus die vervolgt, want hij zegt, welke heerlijkheid is hun schande? Zij beroemen zich in zaken waarin een normaal beschaafd mens zich voor schaamt. Dingen die schandelijk zijn om te zeggen, te bedrijven zij. En ze schamen zich daar helemaal niet voor. Integendeel, ze durven er nog rustig vooruit te komen ook in de uitleving van hun zondige begeerten. Want zeggen ze, dat zeggen die antinomianen, wat we in Openbaring 2 lezen. Zij zeggen dat je dan de diepte van de Satan leert kennen. En dan kan de genade meer worden. En ze menen dat ze dat allemaal nog rustig kunnen doen. Want het offer van Christus, dat is genoegzaam om al hun zonden te bedekken. Antinomianen, sensuele, schaamteloze, maar ook wereldgezinde mensen. Welke aardse dingen bedenken, zegt de apostel. En eigenlijk zijn deze woorden de climax wat Paulus over hen te zeggen heeft. De geest van deze mensen, die is voortdurend en uitsluitend bezig met de zaken van deze wereld. Misschien zo in het eerste gezicht onschuldige dingen. Maar ongetwijfeld zijn er ook zondige dingen bij. Er zullen best mensen onder zijn die zeggen dat van die twee eerder genoemde zaken, de sensualiteit en de schaamteloosheid, bij hen niet aanwezig is. Maar die wereldgezindheid is er wel. Ze zijn eerlijk, beschaafd en vriendelijk. Maar uitsluitend op de wereld gericht. Hun belangstelling cirkelt om de vragen hoe ze geld kunnen verdienen en hoe ze dat geld kunnen uitgeven. Hoe ze plezierig door het leven kunnen komen. Pluk de dag, carpe diem. Dat is hun motto. En dat is eigenlijk hun hele instelling. En die levensbelangrijke vraag, jonge vrienden, waar je in deze tijd, in deze genadetijd die de Heere je geeft, een antwoord op moet hebben. Die levensbelangrijke vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat komt bij deze mensen helemaal niet op. Over God en over de hemel maken ze zich totaal niet druk. Dat komt allemaal wel in orde, dat is voor later zorg, zo zeggen ze. Christus, die heeft toch voldaan? En met deze instelling zijn deze antinomianen vijanden van het kruis van Christus. Tot die conclusie komt de apostel. Vijanden van het kruis van Christus. En dat te zeggen, dat stemt de apostel verdrietig. Hij moet het wenend zeggen. Wenend zeg ik dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. In de grondtaal staat er de vijanden. Zij zijn de vijanden, die antinomianen, zijn de vijanden van het kruis van Christus. En waarom is dat dan zo? Waarom zijn zij de vijanden bij uitstek? Omdat het kruis aangeeft waar het hele werk van Christus om gaat. Die antinomianen die belijden wel, en dat geloven ze ook nog wel, van het offer van Christus op Golgotha. Maar in de praktijk van alle dag geven ze er blijk van dat ze het doel van dat kruis, van dat offer van Christus op Golgotha, in de verste verte niet verstaan. En dat is toch dat de Heere zich een heilig volk zou verkrijgen en zou afzonderen, wat Paulus in de Efezebrief schrijft. Een volk dat wel in de wereld is, maar niet van de wereld. En het doel van het kruis, dat is niet alleen verlossing van de straf op de zonde, maar ook vernietiging van de zonde zelf. En die antinomianen, die beseffen niet dat een mens die oprecht de kracht van Christus, van het kruis van Christus heeft geleerd en leert, dat hij in zelfverloochening achter zijn meester aangaat. En daar zijn deze antinomianen vreemd van. En dat stemt de apostel verdrietig. Als hij moet zeggen, welker einde is het verderf? Al het roemen van deze antinomianen in het kruis van Christus, dat is ijdel gepraat. Het zal er niet baten. Met hun mond dienen ze mij, maar hun hart is verre van mij. Want de Heere die beschouwt hen als vijanden van het kruis. En hij zal hen daarom ook hun welverdiende straf geven. En wie deze mensen op hun dwaalweg volgt, die zal op dezelfde plaats eindigen waar zij zullen eindigen, in het verderf. In de buitenste duisternis, waar de duivel en zijn trawanten is. Het bedenken van wereldse dingen, dat is immers de dood, gemeente. En bovendien zonder heiliging. En dat is de zaak waar een antinomiaan zich niet druk om maakt. Zal niemand de Heere zien. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. De duivel, die is sluw. Want hij sluipt op allerlei manieren bij je binnen. Via de iPhone. Via je computer. Of een boek. Of bij iemand anders door de godsdienst. Hij kan van alles gebruiken. Velen wandelen anders, zegt de apostel. En voelt u dat de apostel niet een of andere theologie aan zijn lezers voorhoudt? Hij komt gewoon heel concreet bij zijn lezers binnen van deze brief. Welker God is de buik en welke heerlijkheid is in hun zonde, in hun schande, welke aardse dingen bedenken. Dat is om stil van te worden. Het is dat zij die zich voordoen als vrienden, maar het zijn de ergste vijanden van het evangelie, zegt Calvijn. En zo concreet ziet de apostel hun aardse leven, hun aards burgerschap. En dat stemt de apostel verdrietig. Waar is de apostel dan verdrietig over? Hij zit in de gevangenis in Rome. Maar als hij dan in gedachten door Rome wandelt, of in gedachten door de stad Filippi wandelt, en door de kerk wandelt, dan wordt de apostel verdrietig. Als hij nadenkt over het lot van al die mensen die anders wandelen, die werelds wandelen. Want wat is hun lot? Wat is hun toekomst? Dat zegt de apostel eerlijk en oprecht in vers 19. Welker einde is het verderf? Mensen die leven zonder God en zonder Christus, daarvan is hun levenseinde het verderf. En dan denk ik aan het gesprek wat de Heere Jezus met Nicodemus heeft. Dat hij zegt, opdat een iegelijk die in mij gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan heb je geen wandel in de wereld, maar dan heb je een wandel in de hemel. Door het geloof gewerkt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Adventsverwachting. Een wandel in de hemel. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de apostel Paulus, die waarschuwt de Filippenzen voor die antinomianen. Hij zegt dat dat wereldse mensen zijn die aardse dingen bedenken. Ja, hij heeft ze zelf vijanden van het kruis van Christus genoemd. In al hun godsdienstig gepraat is niets geestelijk in hun gedrag te bespeuren. Het zijn mensen die voor het hier en het nu leven. En alle die hen volgen, die komen bedrogen uit. Daarom roept de apostel de Filippenzen ook op om navolgers van hem te worden. Door genade mag de apostel als een voorbeeld voor hen fungeren. En samen met de andere apostelen en gelovigen. Dat zijn de ware kinderen Gods. Zulke christenen zijn hemelburgers. En daarover gaat het in vers 20. Spreekt van burgerschap, het spreekt van vreemdelingschap en het spreekt van verwachting. Maar onze wandel, zegt de apostel. En in het Grieks staat daar polytuima. Beter zou je dat kunnen vertalen met burgerschap. En in de tijd van de apostel is dat een bekend woord, polytuima, burgerschap. In de Bijbel komt het maar één keer voor. En dat is hier in deze Filippense brief. Maar de Filippenzen die hebben in ieder geval begrepen wat de bedoeling van de apostel was. De Filippenzen dat waren vreemdelingen in een stad die niet hun thuisland was. Rome was hun thuisland en ze spreken de taal van Rome en ze leefden volgens de wetten en de regels van Rome. Want hun polytuima, hun burgerschap, was in Rome. Daar stonden ze in de burgerlijke stand ingeschreven. En de gedachte die hieruit voortkomt, brengt Paulus over op de christenen. Ware christenen zijn uit God geboren. En die worden geregeerd vanuit de hemel. En ze hebben hun burgerschap in de hemel gekregen. En daardoor zijn ze vreemdelingen op aarde. En dat geeft vreemdelingschap, maar onze wandel is in de hemelen, zegt de apostel. Wat de apostel hier van de christenen in Filippi zegt, dat is altijd en dat blijft altijd waar voor degene die de Here hebben liefgekregen, ook hier in Oud-Beijerland in 2020. Gods kinderen zijn altijd vreemdelingen op aarde. Gods kinderen, die zijn in de wereld niet meer thuis. En ze zijn op weg naar een beter vaderland, naar het hemels vaderland. En daardoor zijn hun gedachten ook steeds omhoog gericht. Want het nieuwe vaderland, dat heeft hun geest vervuld. En in alles vragen zij en bidden zij, leer mij naar uw wil te handelen, opdat ik in uw waarheid zal wandelen. Dat verlangen, dat kan soms zo sterk bij hen zijn. Het kan zo intens verwachten, dat ze uitzien naar de dag waarop ze in dat vaderland zullen aankomen. Want daar ligt hun eindbestemming. Daar is ook het vreemdelingschap vergeten. En zijn ze verlost van alle dood en van alle zonde. En daar zullen ze altijd met de Here zijn. Maar gemeente, kerktelefoonluisteraars, de hemel is meer dan een eindbestemming. Want dat ligt ook opgesloten in dat woord polytuima, burgerschap. De apostel die zegt, ons burgerschap, ons thuisland is in de hemel. Paulus die zegt niet, onze eindbestemming is de hemel. Nee, waar wij ingeschreven staan, Daar behoren wij gehoorzaam aan te wezen. En dat maakt ook dat de christen een ander mens is dan zo'n antinomiaan. Zo'n antinomiaan die leeft voor het aardse. En die vertoont geen enkel teken dat de hemel in zijn hart is. En als de hemel niet in je hart is, kan de hemel ook je eindbestemming niet zijn. Home is where the heart is. De christenen waaraan de apostel schrijft, die hebben vrijwillig afstand gedaan van al hun wereldse genoegens. En ze zien er naar uit om aan het einde van hun leven in de hemelse gewesten te mogen ingaan. Komt in, gij gezegende mijns vaders. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, moeten we niet tot elkaar zeggen dat in het leven van veel christenen is zoek geraakt. En sommigen vinden het nog niet eens erg ook. Hoe vaak wordt er niet een wereldse levensstijl goed gepraat en verdedigd? Hoe vaak hoor je niet, ja, we moeten toch ook niet wereldvreemd zijn? En hoe vaak wordt de christelijke vrijheid niet misbruikt voor een puur wereldse levensstijl? Dan wordt die relatie met de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, ook niet op een juiste wijze beleefd. Dan hebben we ook geen enkele verwachting van deze zaligmaker. Paulus die zegt dat, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dat is een ander aspect van het christen zijn op aarde, vreemdelingschap, dat is ook de verwachting van iemand die van de hemel naar de aarde komt. En degene die hij verwacht, dat is de zaligmaker. Paulus die noemt dat met nadruk dat een christen een tweemens is. In de wereld, maar niet van de wereld. De zaligmaker van de wereld om de christen heen destijds in Filippi, dat was de Romeinse keizer. Dat stond ook op muntjes. Het hoofd van de keizer en daaronder Soter, verlosser. Maar voor Gods kinderen is het allemaal anders geworden. Voor die Filippenzen die van origine burgers van Rome zijn, daar is de zaligmaker de keizer niet meer. En voor hen is de zaligmaker die ander geworden. Zaligmaker dat wijst op de verlossing uit de macht en de schuld van de zonde. Zaligmaker, die heeft zijn kinderen getrokken uit de duisternis van de wereld tot zijn wonderbaar licht. En hij heeft hun gedachten omgezet. Hij heeft hun leven omgezet in zijn zalige gemeenschap. En nu verwachten zij hem. Want hij heeft beloofd dat waar hij is, nu ook zij eenmaal zullen zijn. Hij is hen voorgegaan in de hemelse heerlijkheid. En de hemel, dat is hun thuisland. En zo verwachten zij hem, de zaligmaker. Het is een intens verwachten. Het is een vurig uitzien naar de dag van zijn wederkomst. Wat de psalmist zegt. Die dag, ach, wanneer? Maar komt die zaligmaker dan niet als rechter? Jazeker. En dat zullen zijn vijanden, die nu vijanden van het kruis van Christus zijn, gewaar worden. Voor hen, voor wie hij eerst zijn leven gaf en die hij door zijn macht en door zijn geest tot nieuwe mensen veranderde, komt hij als de zaligmaker. Want dan zal hij de laatste hand aan zijn verlossingswerk leggen. De verlossing van hun lichaam en hun volledige verheerlijking. Dat zien in de naam van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Paulus, die duidt de zaligmaker aan met zijn complete titels. Heere Jezus Christus. De Heere, de Kyrios, die het alles voor het zeggen heeft vanwege zijn waardigheid, vanwege zijn persoon en vanwege de hoogheid van zijn positie. Die de aarde heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Die aan de rechterhand van zijn vader is gesteld en altijd voor zijn kinderen bidt. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zijn naam is Jezus. Want hij kwam naar deze wereld om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En hij kwam dat doen als de gezalfde des Heren. Hij kwam dat doen met de autoriteit des Heren. Daarom ook Christus. En zolang zijn kinderen hier op aarde zijn, kennen ze deze zaligmaker alleen maar door het geloof. In het geloof hebben ze in dit aardse leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood, de toevlucht tot hem mogen nemen. In het geloof hebben ze op hem hun vertrouwen mogen stellen. Zijn ze totaal uitgewerkt, met de rug tegen de muur gestaan, met hun lege zondaarshanden. Heer, ik weet het niet. En in het geloof mochten zij die lege zondaarshanden gevuld zien met zijn genade. Zo dat ze in het geloof hem omhelst hebben. En ze hebben hem lief. Al hebben ze hem nooit gezien, zegt Petrus in zijn brief. Maar dat geloof, jonge vrienden, dat moet wel een keer overgaan in aanschouwen. En zolang dat er niet is, blijft er dat verlangen, blijft er dat verwachten, blijft er dat advent. En zo komt het dat het leven van de vreemdelingen op aarde gekenmerkt wordt door verwachten. Althans, de apostel zegt het. En hij zal toch wel gelijk hebben. Maar als we nu het leven van vele christenen in onze tijd hiernaast leggen, welke conclusie trekken we dan? Of als we ons leven ernaast leggen, wat concluderen we dan? Zijn we uit de aarde aards en zijn we dat nog steeds? Of mogen we weten van die verandering in het leven? Dat het weet dat beter in dit tijdelijke leven de goedertierenheid des Heren is. Dat het weet in de worsteling van het geloof, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, ziet u ook dat Gods kinderen enorm rijk zijn vanwege dat hemelse burgerschap? Want zulke mensen hebben vrede voor tijd en voor eeuwigheid. De Heer Jezus die zegt het, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Vrede met God. Vrede met je naaste. En jonge vrienden, heel de wereld roept om vrede. Vredesonderhandelingen. Vrede tussen de mensen. Maar dat zal er echt niet op deze manier komen. Dat bewijst de wereldgeschiedenis ook wel. Weet je waar vrede te verkrijgen is? Bij de gekruisigde Christus. Hij heeft de ware vrede verworven en hij deelt die vrede uit. Vrede voor ziel en voor lichaam. Vrede voor tijd en voor eeuwigheid. Maar Gods kinderen, die zijn ook enorm rijk vanwege de vergeving van hun zonden. Want daardoor zijn ze vijanden van God. En ook na ontvangen genade vallen ze iedere keer weer in zonde. Denk maar aan David. En weet u wat de Heere bij zijn kinderen doet? Hij vergeeft de zonde. Maar de vergeving van de zonde is niet het einde van alles, gemeente. Want de Heere die vergeeft in het leven van zijn kinderen wel de schuld van de zonde. Maar hij neemt de gevolgen van de zonde niet weg. Dat zie je duidelijk in het leven van David. Als Nathan bij David komt en hem zegt, gij zijt die man. Dan erkent David dat. En zijn zonden worden hem vergeven. En toen? Mocht David weer gewoon koning zijn? En kon hij weer regeren? Nee. Daarna heeft hij 4 kinderen verloren. Vanwege zijn zonde met Batseba. En David, die heeft vanwege zijn zonde met Batseba een verschrikkelijk moeilijk leven gehad. De gevolgen van de zonde, die zijn zeer bitter, gemeente. Elke dag werd David herinnerd aan zijn zondige daad. Met als gevolg dat hij iedere dag van genade moest leven. En dat is natuurlijk aan de ene kant een heerlijke zaak. Dat de Heere nu naar zulke goddeloze mensen wilt omzien. Maar aan de andere kant, wat heeft David geweend vanwege de gevolgen van zijn zonde? En wat heeft hij het geschreeuwd? Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En die bittere gevolgen van de zonde, die draag je mee in je leven. En dan is vergeving van zonde wel rijk. Maar de gevolgen van de zonde, die kunnen zo bitter zijn. En daarom is het zo'n grote genade dat de Heere nu uit vrije genade zijn vrede en de vergeving van de zonde schenkt. En dat doet uitzien. Dat doet verwachten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat is het thuisland van Gods kinderen die met een verheerlijk lichaam aan Christus gelijk zullen zijn. En dat is onze laatste gedachte. Een adventsverwachting, dat is een wandel in de toekomst. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Ware christenen. Die leven in de verwachting van de komst, ja, van de wederkomst van hun zaligmaker. En ze weten ook dat als hij komt, hij heerlijke dingen zal doen. Want dan komt hij doen wat Paulus zegt, de verheerlijking van ons lichaam. Is het dan zo belangrijk, ons lichaam? Hoe komt dat, dat we geneigd zijn zo te denken? Misschien dat we niet voluit schriftuurlijk over ons lichaam denken. Dan geeft Paulus hier aan het slot van hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief onze belangrijke les. Want de apostel die spreekt van ons vernederd lichaam, van ons verheerlijk lichaam en van de kracht van Christus. Jonge vrienden, er is een groot verschil tussen onze lichamen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen worden. Er wordt een heerlijkheid bewaard voor de lichamen van de heiligen die bij de opstanding der doden geschonken zal worden. Het lichaam, dat is nu een lichaam van onze vernedering. Dat wil zeggen, het heeft de oorsprong uit de aarde die in zonde is gevallen. En het wordt uit de aarde onderhouden. En het is onderhevig aan alle ziekte. En tenslotte aan de dood, zoals Matthew Henry zegt. Wat kunnen we dan nog meer van ons lichaam zeggen? Ons lichaam, dat is vaak een werktuig van vele zonden. En daarom noemt de apostel ons lichaam het lichaam des doods. En dat vernederde lichaam, dat komt ten diepste openbaar wanneer het in het graf daalt. En tot aan de opstanding zal het een vernederd lichaam zijn, onderworpen aan het bederf, onderworpen aan het vergaan in stof. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Maar het zal veranderd worden in een heerlijk lichaam. En het zal niet alleen opstaan tot een grote verbetering. Ook al ben je gecremeerd, ook al ben je verdronken in zee, de Heere die schept uit dat overgebleven stof een nieuw verheerlijk lichaam. En hij verenigt dat lichaam met de ziel van dat lichaam. De apostel die noemt ons lichaam een vernederd lichaam. Om daarmee aan te geven hoe ons lichaam na de zondeval geworden is, jongens en meisjes. Ja, niet iedereen wil de apostel in deze gedachtegang volgen. Ons lichaam een vernederd lichaam? Ja, misschien als we oud en gerimpeld zijn geworden. Maar toch niet als je jong en als je sterk bent, dan ben je toch mooi. En velen gaan er zelfs over om dat ouder worden van dat lichaam te verbergen. En zo is er een hele lichaamscultuur ontstaan. En toen van de week de voetballer Diego Maradona overleed, waren er miljoenen mensen over de gehele wereld in rouw en verdriet. Men kon niet geloven dat hun idool, hun afgod, dan toch wel op betrekkelijke jonge leeftijd, 60 jaar, was overleden. En men was niet in staat dat verafgegoden lichaam, of beter moet ik zeggen met de woorden van Gods woord, want de woorden van Paulus, dat vernederde lichaam van hun afgod in leven te houden. Daarin zien we toch wel de waarheid van Gods woord, gemeente. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar de ware christen die weet dat zijn lichaam inderdaad vernederd is. En dat hij van dat vernederde lichaam verlost moet worden. Wil het lichaam aan het doel beantwoorden waartoe de Heer het geschapen had. En jonge vrienden, dan moet er dus inderdaad iets veranderen. En daarom zucht de christen in dat vernederde lichaam. verwachtende de verlossing daarvan. Hij zucht hier in het vreemdelingschap. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Ons lichaam dat door de zonde, door kanker, door corona, door de verschrikkelijke ziekte, dat zo vernederd is geworden, dat zal verheerlijkt worden. Het zal aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig worden. Hoe? Dat weet ik niet. Dat stijgt boven mijn begrip, boven mijn verstand uit. Maar dit weet ik wel. Dat lichaam, dat zal straks geen zwakheden en gebreken meer hebben. En dat lichaam, dat zal nooit meer getroffen worden door pijn, door dood of door ziekte. En het zal ook niet meer een middel zijn om de zonde te beoefenen. Heel het lichaam, met alle lichaamsdelen, dat zal dan totaal in dienst zijn van de verheerlijking van de drie-enige God. Want een verheerlijk lichaam, dat is een lichaam dat geschikt is voor de zaligheid. Een lichaam dat deel heeft aan de heerlijkheid. De zondaar die nu nog alleen nog maar geschikt is voor de hel, wordt door Christus geschikt gemaakt voor de zaligheid en de verwachting te mogen delen in de eeuwige zaligheid. En naar die zaligheid en de blijdschap van die zaligheid leidde zijn genade heen. Naar die glorierijke dag als Christus wederkomt. Dan zal hij ons broze bestaan veranderen naar zijn heerlijk lichaam. En dit, mijn vlees, dat zal weer opstaan. Maar dat zal niet behept zijn met zwakheden en met onvolkomenheden. Het zal niet langer gesloopt worden door verschrikkelijke ziekten. En er zal geen doodsdreiging zijn. Het lichaam van onze vernedering, dat is ons menselijke bestaan. Door de zonde en alle gevolgen van die vernederd. Maar het zal dan doorgloeid zijn met de heerlijkheid van Christus. Ons vernederde lichaam, dat zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheid. In natuur en kwaliteit. En dat is het eindproduct van Gods verlossingswerk. Overeenkomstig de drijvende kracht van Christus. Want het is de uitwerking van Christus' kracht uit de opstanding uit de doden. En uit die kracht waarvan hij alle dingen aan zichzelf heeft onderworpen. Nou, is dat geen dwaze gedachte? Nee, want Christus in staat is alle dingen aan zichzelf te onderwerpen. Zal hij dan machteloos staan bij de opwekking uit de doden? Heeft u daar maar geen zorgen over, dat God de doden niet kan opwekken? Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we gaan afronden. We hebben gezien dat de apostel sprak in dit hoofdstuk van twee burgerschappen. Het burgerschap van de wereld en het burgerschap van de hemel. En voor de Joden is er maar, voor de Romeinen is er maar één stad Rome. En voor de Joden is er maar één stad, dat is Jeruzalem. Maar voor Gods kinderen, zo schrijft de apostel, is er maar één stad. Die is in de hemel. Dat is hun vaderland. En hier op aarde zijn ze zoekers, zijn ze zuchters, hebben ze verdriet over geliefden die hen ontvallen zijn. En ze zijn niet meer dan dat. Ze zijn zoekers. Maar daarmee niet stateloos. Want alle die Christus hebben leren kennen, die hebben hun burgerschap in de hemel. En daarmee zijn ze burgers van twee werelden. Het burgerschap dat begint niet als de Heere is teruggekomen. Nee, hun burgerschap in de hemel dat begint hier in deze tijd. Dat wordt door Gods geest in het hart gewerkt. En door de verkondiging van het woord en het gebruik van de sacramenten wordt dat versterkt. Wat kan er dan ook een verlangen zijn naar het heilig avondmaal dat vandaag gepland stond om gehouden te worden in uw midden. Maar wat door de coronamaatregelen niet gevierd kan worden. Wat kan er dan een verlangen zijn om aan te mogen gaan aan de dis van het verbond. En zo leef je steeds in deze tijd met die adventsverwachting van de wederkomst uit de hemel van de zaligmaker Jezus Christus. Laten de inwoners van Filippi hun keizer de verlosser noemen. En laat de wereld hun verlossing verwachten van een president, van een partij of van een voetballer. Gods kinderen hebben hun verlosser in Christus, die is daarboven. Die zal hen verlossen, ook van alle die hen verdrukken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, wat hebben we dan nog veel te goed? Het beste moet nog komen. En in die adventsverwachting leef je op aarde. En je hoort wel in deze tijd van de coronapandemie dat de mensen doelloos zijn. En zo gaan ze voort op aarde. Je hoort dat van pedagogen en van sociologen. Dat wordt duidelijk in deze tijd van de coronapandemie dat die mensen geen perspectief hebben. Maar Gods kinderen, die weten wel van een perspectief. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En zingen zij, in verwachting van die wederkomst van hun verlosser, van hun zaligmaker. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mij toeverlaat en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 73. De psalm die we aan het eind van de preek gezegd hebben. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Zo mogen Gods kinderen gaan over deze aarde, in dit leven, verlangend naar het burgerschap in de hemelen, opgenomen te worden in zijn heerlijkheid. Psalm 73, vers 12 is onze slotzang.